verkondiging door een veranderd leven. Toen ik pas tot geloof kwam, vanuit een leven waarbij ik echt zonder Bijbel, zonder God en zonder gebod ben opgegroeid, toen ontstond er een radicale verandering in mijn leven. Ik verlangde ernaar vanuit het gegrepen zijn door de Heer Jezus Christus om in de eerste plaats bij ons in ons gezin het evangelie te vertellen. Waarbij ik kom uit een groot gezin van 10 kinderen met vader en moeder, met z'n 12 waren we. En ik ben op 1 na de jongste. Daarnaast had ik, zoals ik het vanmorgen vertelde, een grote vriendenkring van zwemmers waar ik dagelijks mee samen was. En ik wilde zo graag dat ook zij dat gingen ontvangen en ervaren wat ik beleefde nu ik Jezus Christus persoonlijk had leren kennen. En in de derde plaats, ben opgegroeid in een soort ghetto-wijk met ongelooflijk veel grote gezinnen. En ik speelde daar altijd met mijn vrienden en vriendinnen, met de buurtbewoners. En we gingen als broers en zussen met elkaar om. En ik had een groot verlangen dat ook zij gingen zien wie Jezus is. Mijn probleem echter was dat ik zoveel van de Bijbel afwist. Namelijk nagenoeg niets. Niet eens de Bijbelverhalen kende ik echt heel erg goed. Zo hier en daar had ik wat horen zeggen. Maar echt het kennen van Gods woord, dat liep niet. Dat lukte ook niet. Maar in mijn passie en in mijn vurigheid probeerde ik wel, zowel thuis, onder mijn vrienden en in de buurt, iets te vertellen van wie Jezus in mijn leven geworden is. Maar binnen kortste tijd was ik iedere keer weer de mond gesnoerd, omdat ze mij allerlei moeilijke vragen stelden. En wat ik reeds zei, ik kende de Bijbel niet, wist heel weinig van Gods woord af. Dus ik stond met de vol mond vol tanden en kon geen antwoord geven. Ik weet nog dat ik naar de man die mij het evangelie verkondigd heeft, waardoor ik Jezus heb leren kennen, dat ik naar hem toegegaan ben en dat ik hem het probleem heb voorgelegd en hem de vraag heb gesteld: wat kan ik het beste doen? En zijn antwoord was: Orlando, behalve dat je nu bezig bent om de Bijbel voor jezelf te lezen, en ik zat bij hem ook op een Bijbelstudie, zei hij: wat je moet doen is gewoon heel eerlijk zeggen: ik ken het antwoord niet, ik weet het antwoord niet, maar jullie kennen mij, en ze kenden me op al die 3 plekken, thuis, in de buurt en met mijn vrienden, jullie kennen mij en weten wat er in mijn leven gebeurd is. En dat zien jullie ook. En ik moet zeggen, dat is eigenlijk tot op de dag van vandaag voor mij mijn levensmotto geworden. Ik hoef niet altijd met mensen te discussiëren. Ik hoef ook niet alle vragen te beantwoorden die me gesteld worden. Maar ik kan wel tegen mensen zeggen van: als ik iets over mijn leven vertel, dan gaat het namelijk om wat ik in mijn leven beleefd heb, wat ik nu meemaak en de wijze waarop Jezus in mijn leven werkzaam is. En daarmee kom ik op het punt namelijk dat de Bijbel ons leert dat jij en ik, dat wij niet zozeer een boodschap moeten brengen, maar dat jij en ik de boodschap moeten zijn. En iemand die de boodschap is, betekent het dat je in je spreken, in je doen en laten, laat zien wat je gelooft. Waardoor onze verkondiging en datgene wat wij willen uitdragen niet los van elkaar staan. En ik denk dat heel veel van ons waarschijnlijk gehoord zullen hebben dat ongelovigen vaak zeggen: die gelovigen, ze zitten zondags met een lang vroom gezicht in de kerk, maar als je ze meemaakt op de maandag en op de dinsdag en door de week, dan merk je eigenlijk dat het huichelaars zijn. Want hun leven op de zondag staat haaks op hun leven door de week, als ze niet met de Bijbel en niet met andere gelovigen samen zijn. Met andere woorden, de Bijbel laat ons zien dat het zo essentieel is dat datgene wat jij en ik willen doorgeven, dat het in de eerste plaats door ons leven heen wordt meegegeven. Terugbrengend naar het gezin. Ik denk dat wij allemaal die kinderen hebben en die gelovig zijn, wij die gelovig zijn, tot de conclusie zijn gekomen, en als je dat nog niet hebt, dan kom je snel genoeg erachter, dat je nog zoveel aan je kinderen kunt vertellen met woorden, maar als je kinderen niet daadwerkelijk zien in je leven wat het inhoudt, hoe je het in je leven toepast, hoe je het handen en voeten geeft, dan wordt het in principe een klinkende cymbaal. Betekent in wezen dat je je kinderen juist afstoot in plaats van dat je ze laat geloven wat je zo graag zou willen doorgeven. Omdat je kinderen willen zien hoe het geloof in jou en in mijn leven persoonlijk meewerkt. En dat is dus de kracht van juist het evangelie handen en voeten geven, door ons spreken, door ons doen en laten, en hoe wij een levensstijl opbouwen. Dit principe moest ik opnieuw leren toen ik een jaar of 29 geleden in Drachten kwam. Ik vertelde vanmorgen, het was een kleine gemeente van 60 mensen. En ik had een enorme passie om deze 60 mensen te motiveren om samen Drachten en omgeving te gaan bereiken met het evangelie. U kunt zich niet voorstellen hoeveel strategieën ik heb ontwikkeld om dat dan ook uit te voeren. Wat we ook uiteindelijk zijn gaan doen. Ik noem u een paar dingen. Wij hadden namelijk ontwikkeld een idee om ieder jaar een bepaalde wijk in Drachten zo goed mogelijk te bereiken met het evangelie. En we hebben daarvoor onder andere een enquête ontwikkeld. En een enquête heeft als voordeel dat als je aanbelt en heel vriendelijk vraagt aan de bewoners, zouden wij een enquête mogen afnemen van u, want we zijn ergens naar op zoek, dat je makkelijker in gaat vinden om bij de deur of zelfs in huis met mensen in gesprek te komen. En de enquête was zodanig opgebouwd dat uiteindelijk het eindigde met de laatste vragen over het geloof. En dan had je gehoopt, hoopten wij, dat we het moment bereikt hadden dat je dan over het geloof kon praten. De ene keer lukte het, de andere keer lukte het niet. Een tweede vorm die we ontwikkeld hadden is dat wij met boeken, hele mooie, goede boeken, langs de deuren gingen. En dan probeer je de boeken aan de man te brengen, maar dat had eigenlijk als doel ook weer in gesprek te komen met mensen over het geloof. Een derde methode is natuurlijk een bekende, en dat is dat wij regelmatig in de binnenstad van Drachten met elkaar stonden en dan stond er een groep te zingen en te getuigen, terwijl een aantal mensen eromheen liepen en probeerden om met de omstanders dan in gesprek te komen of soms van die traktaten, stukken over de Bijbel te kunnen overhandigen. Nou, zo zou ik het kunnen uitbreiden. Ik kan u verzekeren dat we ongelooflijk veel ideeën ontwikkelde, toepaste en de gemeente altijd toe motiveerde. Totdat het moment kwam dat we zeiden, jongens, laat ons een keer de moed nemen om alles wat we in de afgelopen jaren gedaan hebben te gaan evalueren. En evalueren is eigenlijk een heel onbijbelse term voor heel veel mensen. Want dan ga je kijken wat loopt goed en wat loopt niet goed. Nou, wij namen toch de moed en zeiden, wij gaan het doen. Dus wij begonnen al onze methoden te evalueren. En toen moesten we conclusies trekken van wat is het resultaat? Nou, dat is zo heidens en zo ongeestelijk zoiets om te zoeken naar resultaat. En toch durfden we het aan. En dan als wij tot de conclusie waren gekomen, jongens, we hebben een heel seizoen geïnvesteerd in mankracht, in financiën, in tijd. En wij komen tot de conclusie dat het resultaat is dat één persoon tot geloof gekomen is. Dan klopten we het zodanig op, dan vierden we een feest, want de Bijbel zegt, als één zondaar zich bekeert, dan is er een hemelse party. Geweldig, hè? Maar eigenlijk voelde hij aan dat één echt weinig is. Dus dan voegden we iets geestelijk daaraan toe. Zei, ja, maar misschien dat er nog veel meer tot geloof zijn gekomen. Maar wij zien het niet. Maar straks als we in de hemel zijn, dan had je het mooi afgedekt. Toch durfde nog een keer de stap te zetten om te zeggen, jongens, gezien de tijdsinvestering, geldinvestering, menskrachtinvestering en het povere resultaat, zetten we een keer een punt erachter. En we schrappen het. In Drachten in de Bethel gaan wij niet meer aan deze evangelisatiemethode doen. Wat dan wel? Toen zeiden we gaan het omgooien. Wij gaan proberen nu om iedere gelovige zondagmorgen zodanig toe te rusten, waardoor iedereen op zijn wijze in zijn directe leefomgeving, thuis, in de buurt, op het werk, waar je sport, gewoon een leesbare brief van Jezus te laten zijn, een geur van Christus te verspreiden en een sieraad van het evangelie te laten zijn. Ik overdrijf u niet. Dit is de conclusie die we trokken. De gemeente is geëxplodeerd. Mensen zijn vanaf dat moment bij tientallen, bij honderden, ik durf te zeggen, duizenden mensen zijn tot bekering gekomen. En dat is de reden waarom we vandaag, iedere zondag, dus ook morgen, met 4500 mensen bij elkaar komen. We hebben verschillende gemeenten mogen stichten, best grote gemeenten, van 1500 mensen, 600 mensen, 500 mensen, zo in onze brede omgeving. Omdat we dit geheim, dit Bijbelse geheim, hebben ontdekt. Namelijk dat de meest krachtige manier van verkondiging is niet een methode, maar een levensstijl. En deze levensstijl, en dat is het machtige mooie ervan, is deze levensstijl is niet weggelegd alleen voor mensen die goed van de tongriem zijn gesneden, mensen die veel bijbelkennis hebben en mensen die ook nog een extroverte houding hebben om makkelijk anderen aan te spreken. Deze levensstijl is weggelegd voor de meest eenvoudige mensen en de meest geleerde mensen tegelijkertijd. Deze levensstijl is weggelegd voor elk kind, voor elke jongere, voor elke tiener, voor elke volwassene, voor elke houder. Eigenlijk is het voor ieder gelovige volgeling van Jezus weggelegd. En het moment waarop wij dit zijn gaan toepassen, tot op de dag van vandaag, ik moet u heel eerlijk zeggen, ik verwonder mij daarover. Ik zal het proberen te verduidelijken met een paar voorbeelden. Ik vertel nu, we waren een kleine gemeente en er waren een paar tieners bij ons in de gemeente. En de jeugdgroep was niet eens zo groot, maar onze tieners die waren zo ongelooflijk gepassioneerd. En die durfden zo voor Jezus uit te komen dat we ze begonnen te motiveren. Er is een hele grote christelijke scholengemeenschap bij ons in Drachten. Maar ze zijn zo vrijzinnig geweest als de pest, moet ik zeggen. En de koers die ze voeren is dat zij probeerden alleen maar het negatieve naar binnen te halen. Wat bedoel ik daarmee? Alle leerlingen die in de vierde klas kwamen van HAVO, Atheneum of Lyceum, die hadden in het jaar een relatieweek. En in de relatieweek, dan werd er over allerlei relaties gesproken. Je relatie met jezelf, je relatie met je broers en zussen, je relatie met je ouders, je relatie met je familie, je relatie met de maatschappij, je relatie met de overheid, je relatie met God, de relatie met de kerk. Dus zo breed mogelijk. Maar het had altijd een speerpunt op de woensdagmiddag, namelijk je seksuele relatie. En dan werd het dan met al die klassen, al die vierde klassen, dan zat de aula vol met al die leerkrachten erbij, werd er een panel uitgenodigd. En de panel bestond meestal uit 4, 5 mensen die op het podium zaten. En met de zaal van leerlingen gingen ze dan in discussie over je relatie tot je seksualiteit. En dan voelt u het reeds aankomen. bijna geen enkele voorganger die nog Gods woord serieus nam, durfde daar in die panel zitting te nemen. En ik denk dat ik bijna 7 jaar lang heb ik principieel ervoor gekozen, omdat mij gevraagd werd om deel uit te maken van zo'n panel. Maar in de panel zaten meestal 2 predikanten die zelf homoseksueel waren. Dus zat meestal een leerkracht die of lesbienne of homo was. En degene die de leiding had van de paneldiscussie was zelf iemand die echt helemaal die weg opging. En dan gingen we met elkaar in discussie. Lieve mensen, u kunt zich niet voorstellen hoe verschrikkelijk confronterend en moeilijk dat is om dan, in voor mijn situatie, om daar een bijbelstandpunt in te nemen zonder te veroordelen, maar te vertellen wat de Bijbel is. En dan heb ik God iedere keer bewonderd hoe hij tieners uit onze gemeente, die in de 4e klas zaten en in de zaal zaten, hoe God die tieners heeft gebruikt. Ik heb er één naam opgeschreven voor mezelf, Marieke. Marieke was, ik meen dat ze iets van 15 of 16 jaar was. En Marieke ging staan en Marieke ging naar de microfoon toe en Marieke durfde het voor mij op te nemen tegen de hele panel, tegen alle andere leerlingen. En Marieke begon te vertellen wat Jezus in haar leven gedaan heeft en wat de Bijbel voor haar betekende. Als u weet hoeveel jongeren dankzij deze Marieke uiteindelijk Jezus Christus, maak ik heel stel, Jezus Christus hebben leren kennen, is ongelooflijk. Marieke heeft ze bij tientallen soms gesleept van de school naar de kerk. Marieke kwam uit voor Jezus. Dus wat mijn taak was, is Marieke te helpen met haar kwaliteiten, met haar persoonlijkheid, een geur, een leesbare brief en een aangename, een aantrekkelijke sieraad van Jezus te zijn. En zoals Marieke deed, was het fenomenaal. Een tweede voorbeeld. Ik weet nog, een echtpaar kwam tot geloof en ze hadden een groothandel, hebben nog steeds een groothandel in Rotan meubelen. En ze hebben een schitterend showroom en zo af en toe mogen er ook particulieren komen. Maar vanaf hun bekering begonnen wij ze toe te rusten en te leren hoe zij als ondernemers gewoon midden in de verkoopbranche, in het bedrijf, op hun manier een getuige van Jezus te zijn. Als u weet hoeveel vertegenwoordigers of zakenlieden door middel van dit echtpaar bij ons in de kerk gekomen is en uiteindelijk Jezus Christus hebben leren kennen, ongekend. Op een hele natuurlijke manier deden ze zaken, want het ging om hun bedrijf, maar hoe ze spontaan soms wisten te vertellen wat er in hun leven gebeurd is, wat Christus in hun leven gedaan heeft en hoe een hele omslag is gekomen is en dat ze daardoor soms collega's vertegenwoordigd nieuwsgierig maakten en ze uitnodigden om te komen. Dus wat zagen wij gebeuren? We zagen kinderen, tieners, sporters, wetenschappers en zakenlieden. We zagen ze van alle kanten, zagen we mensen anderen meenemen en binnen de gemeente. En dat is het mooie ervan, zeg ik het altijd. In de kerk horen de mensen de meest gevaarlijke boodschap in een veilige omgeving. Namelijk dat ze hun leven aan Jezus moeten geven. Maar doordat ik al deze mensen niet kan bereiken en ontmoeten, waren het de Marieke en dat echtpaar en die sporters en die kinderen die mensen meenamen. Dus wat ze lieten zien in hun leven was de trigger om anderen mee te kunnen nemen. En lieve mensen, mijn diepe overtuiging is dat dat de meest grote kracht is van het evangelie. Als ik terugga naar mijn eigen situatie en op 1 zus na zijn al mijn 9 andere broers en zussen tot geloof gekomen en mijn vader en moeder. Als ik zie hoeveel van mijn zwemvrienden tot geloof zijn gekomen, hoeveel mensen bij mij in de buurt is komen en Orlando Bottenblij is niet zo'n held. Maar ik kon alleen maar zeggen, maar kijk maar wat er in mijn leven gebeurd is. En jullie wisten hoe ik leefde, hoe ik was. Jullie wisten hoe ik reageerde. Jullie wisten waar ik waarde aan hechtte. En het is veranderd omdat ik tot de ontdekking ben gekomen dat het leven met Jezus dat allemaal overstijgt. Waardoor ik in mijn leven een richtingwijzer naar anderen ben geweest. Mensen vragen me iedere keer weer, hoeveel geld investeren jullie in Bethel, de kerk waar ik dien in Drachten, om mensen te bereiken met het evangelie? Dan zeg ik, zoveel geld. Nul. We adverteren nooit. Waarom adverteren we nooit? Omdat we zeggen, advertenties kosten bommenvol geld. Onze adverteerders, dat zijn onze gelovigen. Waar ze op school zitten, waar ze werken, in de familie, in een vriendenkring. Zij nemen de mensen mee. Die motiveren we om te zeggen, joh, wees vrijmoedig. En het geweldige ervan is, het moment dat dat gebeurt, dan zie je een gemeente groeien. Ik weet nog de allereerste keer. De gemeente in Drachten was een zeer teleurgestelde gemeente. En de eerste keer dat wij de mensen aanmoedigden om toch te durven hun familie, vrienden en kennissen uit te nodigen. Omdat wij, we noemden het toen een vriendendienst, om een vriendendienst mee te maken. En ik zei tegen ze, en ik zal een oproep doen, nadat ik de boodschap heb gebracht, dat mensen zich bekeren. Zeiden ze, joh, maar er komt nooit een mens tot bekering. Ik zei, nou, gaan we het proberen. We gaan samen bidden. We gaan er samen voor. En ik meen dat er iets van 150 mensen in de zaal zaten. De eerste ontmoetingsdienst. En ze durfden een aantal mensen uit te nodigen. Dat er 10 mensen bij de oproep gingen staan. Toen ik vroeg wie ze leven aan Jezus wil geven. Gaat u staan. Er gingen 10 mensen staan. Lieve mensen, al die leden die daar aanwezig waren. Heeft een radicale ommekeer in hun leven gebracht. Zij begonnen te geloven. Als wij, familieleden, vrienden, buren, collega's meenemen, dan doet God zijn werk. Maar dit stukje is voor ons, om dat te doen. En ik moet zeggen, dat is nog steeds het principe. Vorige week zondag hadden we een doopdienst. Ik meen dat er iets van, omdat ik de doop niet meer leid, maar mijn opvolger die doet dat. Jonge man, maar ik meen dat er iets van, denk ik, 20 of 30 mensen gedoopt werden. En hij deed een oproep wie zijn leven aan Jezus wilde geven. En 37 mensen gaven hun leven aan de Heer Jezus. En dat is eigenlijk continu wat we ervaren. Zondag aan zondag ervaren we dat God mensen... Maar hoe komen die mensen bij ons in de kerk? Niet door mij. Ook niet door mijn opvolger. Maar het zijn gewoon de gelovigen zoals u en ik. Die gewoon uit hun eigen kring door hun leven durven anderen uit te nodigen. Omdat ze een leesbare brief van Jezus zijn. Joh, ga een keer mee. Je hebt het altijd erover. Ga een keer mee. En dan zie je bijzondere wonderen gebeuren. Een laatste voorbeeld. En dan ga ik naar de teksten die ik wil doorgeven. Zodat we daarna met elkaar in gesprek kunnen gaan. Een echtpaar woont iets buiten Drachten. In een dorp, Burgum. Kleine, hoeveel? 10 kilometer van Drachten vandaan. En ze hebben ongelovige buren met wie ze heel goed kunnen opschieten. Hun kinderen zijn van dezelfde leeftijd. En ze hebben heel vaak naar de buren gezegd, joh, ga een keer met ons mee. En de buren hebben gezegd, joh, we hebben niets met het geloof. We vinden jullie fantastische buren. En vinden het fijn om met jullie contact te hebben. Maar we hebben niets met het geloof, ook nooit met het geloof gehad. Joh, laat ons goede vrienden blijven en goede buren. En nee, we gaan niet mee. Totdat ze op een keer zeiden, joh, weet je wat, jullie blijven ons vragen. We gaan 1 keer mee. Maar zullen we de afspraak maken dat als wij die keer zijn meegegaan, dat jullie ons daarna nooit meer uitnodigen. Als jullie die belofte kunnen doen, dan gaan we mee. Nou, wat konden ze anders dan zeggen? Geweldig doen. Dus dat echtpaar mee naar de buren, mee naar de dienst. En daar hadden ze speciaal uitgenodigd, omdat we een gezinsdienst hadden, hebben we niet iedere zondag, met de kinderen erbij. En dan gebruiken we heel veel drama, prachtige zang, creatieve manier om de boodschap te brengen, om zowel kinderen als volwassenen te bereiken. Na de dienst, dan hoor ik het verhaal achteraf. 3 kinderen. 1 van 4 jaar, 1 van 6 jaar en 1 van 9 jaar. En de kinderen zeiden, papa en mama, gaan we zondag weer ernaartoe? Papa en mama zeiden, nee, we hebben de buren beloofd 1 keer. Maar de kinderen die bleven zeuren. Papa en mama, gaan we zondag er naartoe? Want onze buurkinderen gaan wel er naartoe. Nou, zo lang gezeurd dat papa en mama zeiden, joh, wij doen het niet. Dat is de afspraak. Papa en mama zijn gewend om zondagmorgen altijd uit te slapen. Dus de oudste dochter van 9 jaar staat 's morgens op. Ze maakt haar broertje van 4 jaar wakker en haar zusje van 6 jaar. En ze heel stil zijn, want mama en papa willen slapen. Maar wij mogen van papa en mama met de buren mee naar de kerk. Dus de oudste dochter die kleedt haar broertje en zusje aan, geeft ze te eten. Lopen naar de buren toe. Papa en mama hebben gezegd dat zij slapen, maar wij mogen met jullie mee naar de kerk. Dus zij met de buren mee naar de kerk. Die vonden het fantastisch. Ouders in paniek als ze wakker worden. Want de kinderen zijn vertrokken. Dus die bellen de politie. En een klopjacht. En nou, vrij snel komen ze op de ontdekking. Onze kinderen zijn met de buren mee. En de kinderen komen thuis, krijgen natuurlijk op hun kop. Maar de ouders hebben toen gezien wat het in het leven van hun kinderen deed. Toen hebben ze de kinderen beloofd, we gaan 1 keer in de maand met de buren mee. En toen werd het, we gaan 2 keer in de maand met de buren mee. U begrijpt het al. Uiteindelijk zijn de buren tot bekering gekomen. Zijn gedoopt en zijn zeer actief betrokken bij de gemeente. Lieve mensen, ik overdrijf het niet. Dit soort dingen zien we regelmatig bij ons gebeuren. Dan merk je hoe gewoon een echtpaar een leesbare brief van Christus is. Dat is ook de reden waarom ik deze 3 woorden noem. Want ik heb ze niet van mezelf bedacht. In de Bijbel staat geschreven, in 2 Korinthe hoofdstuk 3 vers 2. U bent zelf onze aanbevelingsbrief. In ons hart geschreven. Maar voor iedereen te zien en te lezen. U bent zelf een brief van Christus. Door ons opgesteld, niet met inkt geschreven, maar met de geest van de levende God. Niet in stenen platen gegrift, maar in het hart van mensen. Als een leesbare brief te zien en te lezen. En mijn diepe overtuiging. Overal waar ik kom, het moment dat dit begint te werken, is het onstuitbaar. Mijn geloof is dat als een gemeente op deze manier functioneert, het kan niet anders dan dat tot mensen tot bekering komen. En mensen Christus leren kennen. Dus u en ik, we moeten niet een boodschap brengen, we moeten een boodschap zijn. Wat mensen kunnen lezen. De verandering, de vernieuwing die we meemaken en hoe we meer en meer op Jezus gaan lijken. Het tweede dat Paulus noemt is dat we een geur van Christus moeten zijn. In 2 Korinthe hoofdstuk 2 schrijft hij het op deze manier vanaf vers 14. God zij gedankt dat hij ons, die één zijn met Christus, in zijn triomftocht meevoert en dat hij overal door ons de kennis over Jezus verspreid als een aangename geur. Want wij zijn de wierook die Christus brandt voor God. Zowel onder hen die worden gered als onder hen die verloren gaan. Voor de laatste, de mensen die niet gered worden, is het een onaangename geur die tot de dood leidt. Maar voor de eerste een heerlijke geur die leven schenkt. Wie is geschikt voor deze taak? Dus dan merkt u dat waar je komt, daar laat je een geur achter. Tot voor kort had ik altijd thuis een spreekkamer. Als mensen de voordeur binnenkwamen, kwamen ze in de hal. En dan meteen links nam ik ze mee naar mijn spreekkamer. Daar ontmoet ik mensen het liefst 1 op 1... of met 2 mensen tegelijkertijd, dat ik ze gaan spreken. Als zij weggingen, dan kwam mijn vrouw meestal om de kopjes en schotels terug te halen. En dan kon mijn vrouw zeggen, deze man had Paco Rabanne op. Dat is een parfum, dat begrijpt u natuurlijk. Of dan kon ze zeggen, deze mevrouw had, en dan kwamen allerlei vrouwelijke geuren aan de orde. Met andere woorden, waar je komt, laat je een geur achter. Nou, maar precies zo is het ook in geestelijk opzicht. Waar je komt, daar laat je een geur achter, niet letterlijk, maar overdrachtelijk in hoe mensen je ervaren. Ervaren ze je als opdringerig? Ervaren ze je als onplezierig? Ervaren ze je als gesloten? Ervaren ze je als direct? Of ervaren ze je als iemand die heel plezierig is? Iemand die je veiligheid biedt. Iemand die respect voor je heeft. Iemand die oog en aandacht heeft voor wie je bent. Zo verspreiden wij een geur. En nu zegt de Bijbel, het moment waarop ik als Jezus ga leven, hem in mijn leven laat werken, dan kan het niet anders dat het gaat gebeuren zoals Jezus het deed. Als Jezus ergens kwam, dan bracht hij een geur mee, dat maakte dat mensen op twee manieren reageerden. Mensen zeiden, wauw, bij deze man wil ik horen. Bij deze man wil ik zijn. Naar deze man wil ik luisteren. Deze man spreekt me aan. Deze man stelt me op mijn gemak. Maar er waren ook andere reacties. Namelijk verzet. Dat mensen heel dreigend werden naar Jezus. Dat mensen zich verzetten tegen Jezus. Paulus zegt, als jij en ik werkelijk de boodschap willen zijn, dan ga je merken dat je iets brengt in wie je bent in de ontmoeting met andere mensen. Een voorbeeld. Er is een jonge man die op het gemeentehuis in Drachten werkt. En hij kwam tot geloof, hij begon te groeien en hij stelde ook die vraag, hoe kan ik nu naar mijn collega's toe, de brede afdeling waar ik werk, hoe kan ik daar zo van Jezus getuigen? Als ik begin te vertellen dat ik bij de Bethel hoor, dan haken mensen af. Als ik vertel dat ik christen ben geworden, dan haken ze af. Hoe kan ik dat doen? En in die cursus die hij volgde, hoe we een aanstekelijke christen kunnen zijn, leerde hij het een en ander en toen is hij het gaan toepassen. Wat doet hij vanaf dat moment? Zo is hij ook. Namelijk als hij op het werk komt, dan vraagt hij wel eens bij de koffieautomaat aan de collega's die daar staan, joh, hoe gaat het met jou? Of ik heb laatst via gehoord dat een kind van je in het ziekenhuis ligt. Hoe gaat het met je kind? En vind je het goed dat ik voor jouw kind bid als ik thuis ben? En ik kwam tot de ontdekking dat het totaal ongebruikelijk was. Op zijn afdeling, op het gemeentehuis, praat je niet over privézaken met elkaar. Dan is privé en werk door een grote muur van elkaar gescheiden. Dus haal het niet in je hoofd om een ander te gaan vragen, hoe gaat het met je? En laat staan om over je kinderen te gaan vragen. Maar doordat hij het op een hele natuurlijke manier deed, kwam hij tot zijn stomme verbazing, tot de ontdekking dat mensen soms hem bewust opzochten en hem vertelden wat ze meemaakten in hun leven. En zelfs ongelovigen vroegen, zou je ook voor mij willen bidden? Of zou je ook voor onze ouders willen bidden? Hij verspreidde gewoon op een natuurlijke manier, zonder zelfs de naam van Jezus te noemen, een geur dat maakte dat de weg werd geplaveist, dat mensen dichterbij konden komen, om uiteindelijk een richtingwijzer te worden naar Jezus toe. En het derde, laatste voorbeeld, als Paulus het heeft over hoe mensen moeten leven en functioneren, dan zegt hij, we moeten een sieraad van het evangelie zijn. Dan schrijft hij het in een verband, ik pak het even op, opdat zij het onderwijs van God onze zaligmaker in alles tot sieraad mogen strekken. En een sieraad is vaak niet iets bombastisch. Het weet net even iets uit te lichten. Het weet net iets, soms heel geraffineerd, de aandacht te trekken. En hij zei, je leven kan zo'n sieraad zijn. Mensen horen het, maar mensen zien het in je leven gebeuren. Nou, mijn ervaring, lieve mensen, is dat de meest krachtige vorm van verkondiging is dat jij zelf de boodschap bent. Door je denken, door je spreken, door je handelen, door hoe je met mensen omgaat, door je levensstijl. Persoonlijk en als gemeente. En dan maakt het volgens mij niet uit of je nou in Friesland woont, of dat je in Limburg woont, of dat je in Brabant woont, waar je ook in deze wereld woont. Op die manier bereiken we mensen. En dat zie ik in de hele Bijbel terugkomen. Dat is wat ik met u wilde delen. En nu hebt u natuurlijk de gelegenheid om heel veel vragen te stellen. Mogen best kritische vragen zijn. Voelt u zich vrij? We moeten eerst één schaap hebben die over de dam komt. Dan komen de rest. Wie heeft de eerste vraag? Ja.
Wacht even.
Doe we. Ja.
Dankjewel.
Orlando. Ik moet altijd in de eerste plaats aan Florida denken, maar deze keer aan jezelf. Wij zitten hier in het diepe zuiden. Hè? Jij komt uit het hoge noorden. Hier heerst alom, van vroeger al, honderden jaren, Rooms-Katholicisme. Er zijn vele christenen, of die zich christenen noemen, die vaak vragen stellen aan een Rooms-Katholiek. Geloof je dat je gered bent? Geloof je in Jezus? En dan wordt er op beide vragen wordt gezegd, ja, dus ik ben ook gered. En dan zijn er een aantal toch echte christenen die dan vragen gaan stellen, weet je dat wel zeker? Is dat wel zo? Ben je wedergeboren? En dan raakt de katholiek in verwarring. Wat doet je daarmee? Als je zegt, wij moeten een copycat zijn, laat ik zomaar formuleren, van Jezus. Hè? Is dat wel de manier waarop je aan katholieke vragen moet stellen? Überhaupt vragen moet stellen? Dat is mijn vraag.
Oké. Laat me het zo zeggen. In elke situatie waarin wij zijn, gaat het erom of wij de kunst kunnen leren welke vorm je moet hanteren om mensen uit je omgeving te bereiken met het evangelie. En dat is voor ieder van ons en in elke regio is het een zoektocht welke vorm je kunt hanteren. Ik ga het even proberen terecht te trekken, maar dan kom ik erop terug. Ik heb de afgelopen, zeg maar, 38 jaar heb ik in Friesland gewerkt. En ik maak me op om vanaf september naar Amsterdam te vertrekken. En ik hoop vanaf september voorganger te worden van een hele kleine gemeente in Amsterdam. Dus ik begin weer van de grond af. Ik vind het een geweldige uitdaging. Heel veel mensen stellen mij de vraag, en wat zijn je verwachtingen? En dan voel ik het al aan, en dat leeft ook bij mij, van man, het platteland met al die Friezen. En nu een grote stad, Amsterdam. Men noemt het wel in Sodom en Gomorra. Hoe ga ik die mensen bereiken? Ik moet zeggen, vanaf het moment dat ik weet dat God mij geroepen heeft, en dat is nog niet eens zo lang geleden, ik denk net een maand geleden, dagelijks, ik overdrijf niet, dagelijks ben ik zoekend, bindend ermee bezig van God, welke methode zou ik het best kunnen gaan gebruiken om de Amsterdammer te bereiken met het evangelie. Dus voor mij, ik denk geen moment eraan, zoals het ik in Drachten en in Friesland 38 jaar gedaan heb, zo ga ik het ook doen in Amsterdam. Het evangelie blijft hetzelfde, overal. Waar ook in deze wereld. Maar de vorm waarin je het evangelie giet om mensen te bereiken, dan moet je de kunst verstaan om dicht bij die persoon te komen. Ik maak die stap nu naar Limburg. Als ik denk aan Limburg, dan blijf ik het zeggen. Soms kun je mensen moeilijke vragen stellen. Die vragen zijn voor ons evangelische bijna vanzelfsprekend. Ben je bekeerd? Ben je wederom geboren? Maar zo'n vraag kan iemand in het nauw drijven en dat iemand zich opgesloten voelt in die vraag en dat de persoon een soort automatische vraag stelt. Eigenlijk, als ik deze vraag hoor, dan zou het precies hetzelfde gebeuren in Suriname. Als ik een Surinamer die vraag zou stellen, dan zou die precies zo reageren. Dus moet ik proberen om op een andere manier binnen te komen, om met die persoon in gesprek te gaan. En ik denk dat ik geen pasklaar antwoord heb hoe het hier zo in Limburg zou moeten. Maar ik denk dat je wel vormen moet proberen te denken. Dat je iemand niet met je vraagstelling in een hoek duwt, maar je toenadering moet van die aard zijn dat je iemand juist uit zijn comfortzone lokt om zich veilig bij je te voelen, om dan geholpen te worden. Omdat een confrontatie, dat heb ik heel vaak meegemaakt, dan ging je zo discussiëren over de schepping of evolutie of over andere onderwerpen. Het levert je geen bal op. Ja. Snap je? Het gaat altijd erom, hoe kan je iemand zijn of haar hart bereiken. En het moment dat die relatie er is, is dat het meest veilige. Dus geen pasklaar antwoord, maar langs die weg zou ik het doen. En dat is mijn uitdaging straks in Amsterdam. Ja, daar is er nog een vraag.
Ja, ik mocht jarenlang meester behelpen met de mensen van onze gemeente om te evangeliseren op de markt. En toen stonden we dan met een krampje en tractaatjes en dingetjes uit te delen. Ja, we dachten natuurlijk dat we goed bezig waren, maar na een paar jaar moest ik een verslag schrijven. En ik vond eigenlijk dat we geen resultaat hadden gehad. Want misschien ooit iemand die bij ons in de gemeente was gekomen, die is aan de hand van een marktevangelisatie bij ons gekomen. Maar als ik nou zondag ga vertellen dat we het altijd verkeerd hebben gedaan en dat we het zo moeten doen zoals u net zei, ja, wat zal ik dan zeggen? Dat ze via persoonlijke evangelisatie 1 of 2 mensen per maand bij ons mee naar de dienst moeten nemen. Of hoe pak ik dit aan? Dat ik die mensen
Laat me eerst eventjes corrigeren. Ja. Ik heb niet gezegd dat u het verkeerd gedaan hebt. Hè? Ik heb aangegeven hoe wij het in Drachten gedaan hebben. Dus steeds heb ik gepraat over Drachten en dat wij tot de conclusie zijn gekomen dat al die evangelisatievormen geen winst, geen resultaat hebben bereikt. Maar u mag natuurlijk wel wat ik vertel op uw eigen situatie projecteren en kijken, oké, we hebben ook heel veel evangelisatievormen en activiteiten gehad. En dan mag je ook leren om die vraag te stellen, wat is het resultaat? En ik denk inderdaad dat Nederland breed, de meeste kerken zullen zeggen, het resultaat is heel weinig of helemaal niet geweest. Nou, dat is de confrontatie die wij hebben meegemaakt. En omdat mensen mij iedere keer die vraag stellen, en zonder overdreven, echt bij tientallen, iedere week, wat is nu de sleutel dat Drachten zo is gaan groeien? En dat we nog steeds merken, zonder overdrijven, echt per maand komen er tientallen mensen tot bekering. En van kerkelijk tot totaal onkerkelijk. We zien moslims fantastisch tot bekering komen. Bijna iedere maand hebben we moslims die gedoopt worden. Die hun leven aan Jezus geven. Dus het is in de volle breedte. En het zijn intellectuelen, het zijn eenvoudigen, het zijn jongeren, het zijn volwassenen, het zijn mannen, het zijn vrouwen, het zijn echtpaar, het zijn single. We zien de volle breedte en dat blijft maar doorgaan en dat blijft maar doorgaan. Wat, misschien dat ik het nog meer mag toespitsen. Wat wij zijn gaan doen, is dus dat wij de nadruk zijn gaan leggen op je leven moet de boodschap zijn. En het moment waarop ik een relatie met iemand heb opgebouwd, ben ik ervan overtuigd, is die persoon makkelijker te winnen voor Christus dan wanneer ik geen relatie met iemand heb. Als wij de straat opgingen om mensen uit te nodigen voor een dienst, dan hadden we bijvoorbeeld ontzettend duizenden flyers. En dan hadden we posters laten drukken. En dan gingen we dan week in, week uit, gingen we folderen. En als we dan de balans weer opmaakten, want dat zijn we heel sterk gaan doen. Hoeveel van die duizenden posters hebben één persoon binnen laten komen? Hoeveel van die flyers hebben één persoon laten binnenkomen? En dan moesten we keer op keer zeggen, nul, 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 nul. Tot frustratie toe. Want je had tijd geïnvesteerd, geld geïnvesteerd. Je had gebeden en ze kwamen niet. Vanaf wij deze methode in onze situatie hebben afgezworen en gezegd hebben, we gaan het gewoon doen, één op één, met onze collega's, met onze klasgenoten, met onze buren, met onze vrienden. Ik overdrijf het niet. Wij staan wekelijks verbaasd erover hoe mensen binnenkomen. Omdat mensen makkelijker meegenomen worden. Maar dan moet je wel als gemeente bereid zijn een tweede stap te zetten. En het volgende, de tweede stap is het volgende. Ik ga even naar de situatie Drachten. Hè? Dat moet u in de gaten houden, want dat hoeft niet bij u hetzelfde te zijn. De zondagmorgen hebben wij ervoor gekozen om het de dienst te laten zijn waar wij de gelovigen opbouwen in hun geloofsleven. Om te leren een boodschap, de boodschap te worden. Dat is onze zondagse dienst. Maar iedere zondagavond, dus dat al jaren, iedere zondagavond hebben we ook een dienst. En de zondagavonddiensten zijn al jarenlang totaal andere soorten diensten dan de zondagse diensten. Ik zal u een voorbeeld noemen. We hebben diensten waarbij we een gospelartiest uitnodigen. En dan zijn de gelovigen massaal bezig om familie, vrienden en kennissen uit te nodigen. Want als we een hele goede gospelzanger neerzetten, dan vergemakkelijkt het voor de gelovigen om te zeggen, joh, we hebben een kanjer, kom mee. Dat maakt dat mensen makkelijker meekomen. We hebben een paar weken geleden hebben we een jonge man die een super intellectueel is. En zijn thema was, we hadden een themaavond over het einde van de evolutietheorie. En die jongen heeft zoveel kennis. Hij is bezig zijn tweede promotie te maken. Ik meen dat hij iets van 33 jaar is. De zaal staat barstens vol met studenten. En wat hij daar zo gebracht heeft. Je merkte dat hij vanuit de Bijbel en vanuit zijn kennis kon laten zien dat de schepping echt waarheid is. Tegen de evolutietheorie in. Dus dan gebruiken we die invalshoek om jongeren die we anders misschien nooit zouden te bereiken, om die te bereiken. Maar een andere keer hebben we een aantal avonden georganiseerd over bijvoorbeeld euthanasie. En dan nodigen we twee christen wetenschappers uit die bezig zijn op de universiteit in Rotterdam, de Erasmus Universiteit, om met ons te spreken over euthanasie en palliatieve sedatie. En een andere derde avond ging over abortus. En wat geweldig is, dan zie je hoe de gelovigen die in de gezondheid zorg bezig zijn, hoe ze hun manager en hoe ze hun directeur en collega's die niets met geloof te maken hebben, uitnodigen van, joh, kom een keer luisteren hoe dat zo gebracht wordt. Weer een andere keer, dan nodigen we twee psychiaters uit die christen zijn. En dat ze spreken over hoe omgaan met bijvoorbeeld autisme. En hoe je relatie in je huwelijk, als een van beide autistisch is, hoe je relatie op te bouwen. Hoe om te gaan met je kind dat autistisch is. En dan vanuit een Bijbels invalshoek. Voelt u hoe makkelijk het is om dan tegen mijn vrienden die een autistische zoon hebben, waar ze finaal mee vastlopen, om te zeggen, joh, kom een keer mee. Of ze nou gelovig of ongelovig zijn, die stap, die drempel om te komen, is zo laag geworden. Met andere woorden, het hele jaar door zijn we niet anders bezig van welke nieuwe vormen, invalshoeken kunnen we gebruiken om de gelovigen iets in handen te geven om hun ongelovige vrienden, buren, kennissen uit te nodigen. Dus de ene keer hebben we een avonddienst met 250 mensen. De andere keer zitten er 500 mensen. De andere keer zitten er 1500 mensen. De andere keer zitten er 2000 mensen. En zo gaat het eigenlijk het hele jaar door. En we zien in al die invalshoeken dan vervolgens hoe mensen nieuwsgierig worden. Dat ze een tweede keer terugkomen. Of soms als ze meteen tot bekering komen. Dus dat is de vorm die we... U hebt een vraag.
Ik was heel nieuwsgierig. Is dat meteen vanaf het toen jullie met 60 mensen in gemeente waren, zijn jullie daar toen al zo mee begonnen? Of is dat na verloop van jaren dat je met honderden mensen bent, dus veel meer potentie ook in de gemeente, veel meer werkers in de gemeente?
U hebt het allemaal gehoord, de vraag. Is het vanaf het begin, toen we met 60 mensen waren, of is het pas toen we met zoveel honderd mensen waren? Ik ga u even een schildering geven. Toen ik in Drachten kwam, was het een doodgeslagen gemeente. Voor mij, zonder dat ik ze veroordeel, maar om de beschrijving te geven. Voor mij zijn er drie voorgangers geweest. De eerste, waar ik mee begin, die man was een prediker met een geweldige boodschap. Op een gegeven moment sloeg hij om naar wat men noemt een sociaal evangelie, waardoor een scheuring kwam in de gemeente. En hij ging daarmee door. En een keer na een zondag, nadat hij gepreekt had, ging hij naar zijn studeerkamer. De woning, daar heb ik ook zelf gewoond, was precies tegen de kerk aangebouwd. En vanuit de consistorie kon je zo de studeerkamer binnenkomen. En hij loopt de studeerkamer binnen en hij krijgt een hersenbloeding en was meteen overleden. De tweede voorganger die er kwam, die heeft de zaak niet goed, die speelde, de spanning, niet goed aangekund. Dus op een gegeven moment werd de spanning alleen maar groter. En een keer op de zondag tijdens de prediking kreeg hij een hersenbloeding, viel daar zo neer. Hij werd meteen afgevoerd naar het ziekenhuis. En vanaf dat moment kon hij niet meer spreken. En was hij halfzijdig verlamd. Dus moest er een nieuwe voorganger komen. Die kwam er, de derde. En na 4 jaar moest hij stoppen. Want zijn vrouw had een ernstige vorm van kanker. Dus hij kon het niet meer aan. En hij nam de zondag nam hij afscheid van de gemeente. En de maandag, man van denk ik tegen een jaar of 60. En zijn vrouw ook. En de maandag gaat hij met een meisje van 20 jaar vanuit de gemeente vandoor. Dus die gemeente was helemaal gecrashed. En heel veel mensen waren weggetrokken, dus er waren 60 mensen overgebleven. En toen waren wij voorgangers echtpaar in Lemmer. En werd die vraag gesteld, zou je voorganger willen worden? Wij hadden nooit en nooit gewild. Maar God gaf ons een schop onder onze kont. En we wisten, we moesten naar Drachten. Dus we verhuisden van. En ik dacht, oké. We moeten eerst puin gaan ruimen en dat zal 10, 15 jaar duren voordat wij met deze 60 mensen iets zouden kunnen. Maar goed, wij zeiden toen de gemeente, toch willen we jullie vertrouwen en we willen God gaan zoeken. Ik ben 1 oktober ingezegend en de laatste zondag van oktober zeiden we, willen we een eerste ontmoetingsdienst hebben, een soort evangelisatiedienst. Ik zeg, vanuit mijn ervaring in Lemmer ga ik een Amerikaanse gospelzanger, met wie ik veel deed, omdat hij voor OM werkte, operatie mobilisatie, wil ik een evangelisatiedienst houden. Er komt geen kip, zeiden ze. Er komt nooit iemand. En er komen geen mensen hier tot bekering. Ik zeg, nou, we gaan ervoor bidden. Ik zei u precies hetzelfde. Geen advertenties. Mijn uitdaging, bent u bereid, uw buren, uw vrienden. 150 mensen zitten die zondagavond in de kerk. En ik was zo gepakt. Ik weet nog hoe Gods geest mij de boodschap had gegeven. En het eind van de boodschap doe ik een oproep. Wie zijn leven aan Jezus wil geven of die wil gaan staan. En er gaan 10 mensen staan. Ik overdrijf niet. Die 60 mensen zijn als een blad aan een boom veranderd. En vanaf die tijd zijn wij elke maand een ontmoetingsdienst, vriendendienst, hoe we het ook noemden, gaan houden. Ik overdrijf niet, God is mijn getuige. 39 jaar lang zijn er altijd mensen tot bekering gekomen in die dienst. Soms waren het 1, soms waren het 5, soms waren het 25, soms zijn het 100, soms zijn het 150 mensen die tot bekering komen. Ik kan me niet 1 dienst herinneren dat er geen mensen tot bekering zijn gekomen. Dus dat is de reden waarom die 60 mensen een enorme omslag hebben gemaakt. Maar dat de groei, die ging echt zo, is de groei gegaan. En dat gaat nog steeds door. Dus u hoeft niet te wachten op eerst een paar honderd mensen. En naarmate dat ging, konden we steeds andersoortige diensten gaan inzetten. In heel veel creativiteit, maar weer met de bedoeling dat de gelovigen ongelovigen kunnen meenemen.
Ga naar die ene meneer. En ook nog een vraag voor u. Want we zitten hier ook allemaal in gemeentes. En niet iedereen is hier leider in de gemeente of oudste of voorganger. En verlangt wel naar die verhalen die u nu vertelt. Wat zou u dan adviseren? Wij zijn gewoon bij wijze van spreken gemeentelid. We hebben wel wat mensen misschien in onze gemeente die echt dat vuur in zich hebben. Maar ja, je worstelt ook met dat het dan zeg maar niet verder gaat.
Ja.
Tenminste, ik weet niet, ik denk dat ik wel namens meerdere spreek.
Oké, en ik moet het beantwoorden.
Ja.
Ja. Ik ga heel eerlijk zijn hoor. Het allereerste is, als de leiders in een gemeente het niet zien, ga je het nooit bereiken. Dus dat is voorwaarde. Je kunt als gemeentelid nog zo enthousiast zijn, en dat vind ik altijd geweldig, maar je bereikt zulke dingen pas als de leiders in de gemeente enthousiast zijn. Eerder niet. Ik ga het met een paar voorbeelden. Ik begeleid op dit moment, denk ik, 5 gemeenten in Nederland. Al die 5 gemeenten bestaan al jaren, maken geen groei mee. En al die gemeenten zijn zo naar binnen gericht. Als wij het fijn hebben met elkaar, als wij een fijne aanbiddingsdienst hebben, en we een fijne bidstonden met elkaar, en we fijne maaltijden met elkaar, en zondags vieren we fijn het avondmaal met elkaar. Sorry, ik ga scherp zijn en ik denk, jongens, maar vindt God het ook fijn als er jaar in jaar uit nooit een bewogenheid is met verloren mensen? Ik kan het mij niet voorstellen, want daarvoor is Jezus gekomen. Om het verloren te zoeken en te redden. Dus iedere gemeente is genoodzaakt, wil ze gemeente van Jezus zijn, om naar buiten gericht te zijn. Een vol evangeliegemeentebegeleiding, 2 vergaderingen van gelovigenbegeleiding, een PKN-gemeentebegeleiding en een Pinkster- en een Baptistengemeentebegeleiding. Al die 5 gemeenten, 4 signaturen, ze zijn allemaal naar binnen gericht. En we zijn het heel fijn met elkaar. Maar ze hebben het besluit genomen, maar we willen echt naar buiten gericht zijn. Als ik van die 5 gemeenten, als ik niet de leiders meekrijg, lukt het me niet om ze verder te helpen. En ik moet u eerlijk zeggen, vaak stop ik bij de leiders. Omdat ik merk dat de leiders het niet zien. Niet durven. Want dan moet je durven stappen te zetten. Snap je? Soms is het gewoon alleen maar om te zeggen van oké, wij gaan de dienst op een andere manier invullen als we ongelovigen willen bereiken. Want als de ongelovige binnenkomt, snapt die werkelijk helemaal niets. Dus je moet veel laagdrempeliger zijn. En als je ongelovigen wil bereiken, dan is de dienst soms zo, mijn verontschuldiging, zo knudde. Het lijkt een soort amateuristische clubje dat bij elkaar is. Dat is op geen enkele manier aantrekkelijk. Dus wil je ongelovigen bereiken, dan moet je aantrekkelijk zijn, aanspreekbaar zijn, hedendaags zijn in je vormen. Dan ben ik met die leiders alleen maar eerst bezig, maandenlang, om hen dat te laten zien en vervolgens te zeggen, durven jullie de gemeente mee te nemen om die omslag te maken? En als het zover is, dan moet je de gemeente medeleden. Dan zie je hoe er in de gemeente zoveel moeite ontstaat. Ja, maar dit wil ik niet opgeven. En dit wil ik ook niet opgeven. En dat kan niet veranderen. En zus kan niet veranderen. Dus vaak is het eerst dat je die gemeente en haar leiders een omslag moet laten maken. En wat doe ik nu? Weer naar die 5 gemeenten toe. Dus ik ben nu zo ver met die 5 gemeenten. Sommige na een 1,5 jaar, sommige na 1 jaar, sommige na 6 maanden. Dat ik zei, jongens, de sprekers die jullie hebben in jullie gemeente, die zijn niet in staat om ongelovigen te bereiken. Want ze preken, maar ze zijn doodsaai in hun prediking. Dat kan ik zeggen, hè? Omdat ik van buiten kom. Ze zijn doodsaai in hun prediking. In de tweede plaats, als ze preken, preken ze 1 uur lang. En bijna alle tieners in de kerk, die slapen. Want de tieners begrijpen het niet. En als ik zie de liederen die gezongen worden, joh, dat zijn de liederen uit oma en opa's tijd. Dus ze spreken niet meer. Dus zijn jullie bereid om iets te gaan doen aan de muziek? Zijn jullie bereid om iets te gaan doen aan de sprekers? De sprekers hoeven niet te verdwijnen. Maar zijn jullie bereid om andere sprekers te zoeken die in staat zijn om op een dynamische, heldere, krachtige, bijbelse manier de boodschap te brengen die zo praktisch is dat iedereen het kan begrijpen, maar ook geraakt worden? Dus dat betekent dat ik ze soms help om van buiten hun eigen gemeente, ik noem het een sprekersteam, samen te stellen. En dat is een hele omslag. En vervolgens zei ik van, joh, we gaan proberen om 1 zondag in de maand, gaan we proberen om 1 van die diensten te maken tot een vriendendienst. En dan help ik ze daarin. En dan ziet u wonderen gebeuren. Want dan merk je, de gemeente wordt gemobiliseerd om daaraan mee te gaan werken. En dat zijn de eerste verschijnselen waarom je ziet dat er een omslag begint te plaatsvinden. En op het moment dat mensen tot bekering komen, wat echt ook gebeurt, dan zie je de vaart erin komen. En nog veel meer. Maar ik moet stoppen.
Ja, bedankt. Helaas, ja. Nee, het
is geen probleem.
Denk ik nog genoeg stof om over door te praten. Hè? Want het is natuurlijk. U doet er met leiders ook maanden over, zeg u. Dus het is niet zomaar in 1 vraag beantwoord. Goed, ze mogen binnenkomen, ja. We gaan afsluiten. Bedankt, Orlando, voor je mooie woorden, bemoedigende woorden.